Ons volgende lied is 810, alle verzen. 810, ik heb gehoord van een land aan een ver verwijderd strand. 810. Het laatste lied van de voorzang is 114, 1, 3 en 5. Johan de Heer, 114. Er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht. 1, 3 en 5 van 114. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. En bijzonder willen welkom heten onze broeder van de Hoek. We wensen je God zegen en nabijheid bij het brengen van zijn woord. Ook Tony, dank je wel voor het begeleiden van de zang. Wat mededelingen volgende week om voor te gaan door meneer Henk Schouten. Ook daar bent u weer van harte welkom. Ook dan is er de boekentafel volgende week. De avondmaalscollecte voor de stichting Visjes voor Mensen, die heeft het mooie bedrag van €761 opgewerkt. Van waarvoor dank. Dinsdagmiddag hebben we weer de Bijbelstudie over het boek Zacharia, die ook gegeven wordt door Dirk-Jan Jansen, aanvang 2:00. Donderdagavond de Bijbelstudie van Henk Schouten over het boek Openbaringen, en daar is de aanvang 7:30. Over Oscar Lohuis zullen de meesten inmiddels wel de situatie kennen. Naderdienst meer hierover, maar we zullen Oscar en zijn vrouw en kinderen in onze gebeden gedenken. Ook gedenken we volk Israël, de gegijzelden en de families in onze gebeden. Ook voor de zieken gaan we bidden. Ook voor Riek van Bennekom, de kinderen en kleinkinderen die hun geliefde Gerard vrijdag naar de laatste rugplaats hebben gebracht, ook die willen we gedenken. Na de dienst is er koffie en thee en de collectebus daarbij de uitgang, ook die is aanbevolen. Voordat ik de dienst overdraag, wil ik de tekst voorlezen uit Johannes 8, vers 12. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. We gaan zingen 379, vers 1 voor de begroeting, vers 2 na de begroeting. En in die molen doen we daar staande en ik wens u allen een gezegende dienst. 379. De bloemen zijn weer vergeten weg te geven. Arjan, Ravenstein en vrouw. Ga ervan genieten.
Laten we samen stil worden voor het aangezicht van de Heere. En ons hart en gedachten afstemmen op Hem die is, die was en die komen zal. Ons samen zijn deze avond in de naam van onze hemelse Vader, de schepper van alle dingen. Hij die trouw is tot in de eeuwigheid. Hij die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader. Door Jezus Christus, onze Heer, levend aanwezig door de kracht en aanwezigheid en de werking van zijn Heilige Geest. Halleluja. Amen. Wij zingen ook het tweede vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Goedenavond allemaal. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn, om hier het woord van God met u te mogen delen. In een volle zaal, ik heb het idee dat het steeds drukker wordt. Dat is een goede zaak om samen onder het woord van God te zijn. Om samen gemeente van Jezus Christus te zijn, juist ook in deze dagen. Als de wereld zoekt en zoekt naar waarheid, zoekt naar antwoorden. Dan zegt Jezus, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We hebben een woord voor de wereld. En wat kan er veel gebeuren in een week tijd? Dat zeggen we bijna wekelijks. Als we nadenken, als we horen hoe snel de dingen vandaag kunnen gaan. Als we Bijbelse profetieën in vervulling zien gaan, maar ook terecht wat net ook genoemd werd. Als we ook horen dat het wel heel dichtbij soms kan komen. We hoorden over broeder Oscar Lohuis en wat hem overkomen is afgelopen week bij diverse spreekbeurten, ik ken hem goed, is dat hij hij is gehinderd in het spreken doordat er bij spreekbeurten voor Christenen voor Israël hele joelende groepen voor de deur stonden in Zaltbommel, maar ook op andere plaatsen waar hij sprak. En je zult begrijpen, dat heeft impact. En dat... Toen ik dat bericht ook van de week hoorde, dan schrik je ervan. Want je denkt altijd, dat is ver weg. Maar opeens komt het dichtbij. En tegelijkertijd, dan merk je ook op met contacten die je hebt van andere voorgangers, dat je gaat afvragen, wat moeten we doen, wat kunnen we doen? En tegelijkertijd kwam er één belangrijk zinnetje naar voren. Wees niet verschrikt. Want al deze dingen moeten gebeuren. En het trof me. Zeker omdat ik me aan het voorbereiden ben om zelf ook een bezoek te brengen over 2 weken aan de vervolgde kerk. Ik ga niet helemaal uitleggen hoe, wat en waar voor de veiligheid. Maar ik ga met Open Doors binnenkort ook mee naar een gebied waar IS zwaar huis heeft gehouden. Ik ga met een aantal Nederlandse voorgangers, ik vraag uw gebed daar ook voor, een aantal Nederlandse voorgangers een bezoek brengen in de regio van Irak, Iran. Waar we een bezoek gaan brengen aan de ondergrondse kerk. Naar kerken die verwoest zijn, die kapot zijn, waar mensen gevlucht zijn. En dat is een grote strijd die daar continu gaande is. Heren, hoe lang nog? En ik vind het zo bijzonder als we het boek Openbaring ook lezen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de samenvatting van het boek Openbaring is een hele grote vraag. Heren, hoe lang nog duurt het voordat u rechtvaardig zult oordelen? En het antwoord is, hij zal rechtvaardig oordelen. Want hij komt. En daarom moet de gemeente voorbereid worden. En je zou bijna denken, het is altijd ver weg, maar we krijgen steeds meer signalen dat het goed en tijd is. Eigenlijk misschien wel soms te laat bijna, dat we ook hier in Nederland de kerken voorbereiden. En gelukkig zijn er veel sprekers en veel voorgangers en veel gemeenten waar het woord ook voorbereid en bereid mag worden. Om samen de gemeente klaar te maken voor tijden, Heer, dat we, ja, waar we van lang dachten, dat zal bij ons niet gebeuren. En tegelijkertijd moeten met blijmoedigheid, standvastigheid en volharding staan. Want hij komt. En die tijd komt ook iedere keer weer dichterbij. Laten we samen ook in gebed het aangezicht van de Heere zoeken. Bidden voor de Oscar, maar ook voor vele anderen. Want hij is de enige niet. Het komt nu dichtbij, maar tegelijkertijd zijn er veel broeders en zusters. En ook de andere punten die genoemd zijn. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, u bent de eeuwige. De altijd aanwezige. U bent de schepper en de herschepper van alle dingen. U zit onwankelbaar op uw troon. Bij u verandert niets. U die omgeven wordt door tienduizenden engelen. De dieren en wezens rond uw troon, die dag en nacht roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Heer, die omgeven wordt in volledig licht, in volledige rechtvaardigheid, in het volledig goede, iets wat wij ons niet kunnen voorstellen. En Vader, hier in de gemeente, op aarde, te midden van gebrokenheid, zonde, afgoderij en afkeer van u, komen wij als uw gemeente samen. En in ons hart en uit onze mond willen we die woorden herhalen. Aansluiten bij de eeuwige hemelse lofzang. Heilig is de Heere. Groot en machtig. Maar we willen ook aansluiten bij die belijdenis die iedere keer weer klinkt. Dat ons heil is. Uit het lam. Wat gekocht heeft. met zijn kostbaar bloed, volkeren en ook ons. Wij danken u, Heere, voor het offer wat u gebracht heeft. Dat u daarmee waardig gevonden bent om de boekrol uit de hand van de Vader te nemen. Heere, geen mens was waardig genoeg. Heer, geen president die daar tegenop kan, geen wereldheerser of wie dan ook, kan voldoen aan uw heiligheid, aan uw heerlijkheid. Dan alleen de Zoon. Heer, wij danken u voor de weg die u gegaan bent. De weg van volkomen verlossing voor een ieder die wil geloven. Heer, het is onze houvast in tijden als het zwaar is. Het is onze vreugde als alles om ons heen donker en zwart lijkt te zijn. En we een heerlijk vergezicht van u krijgen. Heer, het is onze kracht. Heer, omdat u ons niet alleen heeft gelaten, maar uw geest met ons is. En dan bidden we dat ook toe. Voor ons, zoals wij hier zitten. Voor zoveel broeders en zusters over de hele wereld, waarvan velen in de vervolging moeten leven. Die dagelijks moeten ervaren wat het is om in stilte samen te komen. Om de naam van de Heer Jezus niet hardop te mogen belijden. We bidden, Heere, voor uw kerk die zo'n krachtig getuigenis afgeeft. Waar wij soms veel van kunnen leren. En Heer, we schrikken ook, Heer, van zoveel berichten dat het zo dichtbij komt. Heer, dat velen zich afkeren van u. En tegelijkertijd horen we bericht dat velen u zoeken. Heere, zo zijn de tijden nabij, Heere. Dat u het getal der volheid volmaakt. En tegelijkertijd, Heer, zien we, Heer, dat wat u voorzegd heeft, dat ook die dingen gebeuren. Alles zal draaien om het kookpunt der wereld, Israël. En uw geliefde volk, wat aan alle kanten aangevallig, beschimd en belasterd wordt, waar leugen omheen hangt, Heer, en tegelijkertijd ook waar uw naam ontbreekt. Heer, waar zowel in Israël als daarbuiten, Heer, soms in eigen kracht, op eigen wapens vertrouwd wordt. En Heere, openbaar uzelf op uw tijd en gelegenheid. Heer, want er is maar één naam die zalig maakt. Er is maar één iemand die de ware vrede zal brengen. Dat bent u, Heere Jezus. Heere, mogen we het volle zicht op u houden. Ook als we te maken hebben met ziekte, moeite en pijn. Heere, als er ziekte is in de gemeente, in onze gezinnen, in onze families, bij vrienden. Heer, u kent ze bij name. U weet om wie het gaat. U weet, Heere, wie in angst en onzekerheid moet leven. Heer, als het gaat om de gijzelaars in Israël. Heer, als het gaat om mensen die dagelijks met ziekte te maken hebben. Heer, we bidden ook voor de rouwdragenden en bijzonder ook voor Riek van Bennekom en haar gezin en kinderen. Heer, die hun opa Gerard naar de laatste rustplek hebben moeten toebrengen. Heer, we bidden voor Oscar en zijn gezin. Maar in hem met zoveel anderen nog. Die hiermee te maken hebben. Heer, voor mensen misschien ook onder ons, die niet vrij op hun werk mogen uitkomen voor de Heer Jezus. Heer, u geeft ons tijd, genadetijd, om te getuigen. Heer, doe ons de ernst daarvan beseffen. En als we vandaag hier samenkomen, en we straks mogen nadenken over een heerlijk vooruitzicht. Heer, open onze ogen, Heer, dat we mogen zien wat u te zeggen heeft. Open onze oren dat we horen. Open ons hart dat het woord ingang mag hebben. Heer, en dwars door alles heen, uw naam geprezen mag worden. Heer, wilt u zo spreken door woord en geest. En ons opbouwen in waarachtig geloof. Dit alles vragen we u uit genade om Jezus wil. Amen. Broeders en zusters, ik wil met u vandaag nadenken over een prachtig thema. Het thema Mijn Hemel. En we zeggen het wel eens, mijn hemeltje. Maar ik wil het u hebben over letterlijk de hemel. Wat staat ons te wachten? Wat zegt God in zijn woord? En als we nadenken over de hemel, dan hebben we allemaal onze ideeën. Wat wij bij de hemel zien, wat wij denken bij de hemel. Maar uiteraard zijn we hier bij elkaar om ook te horen wat Gods woord te zeggen heeft. En we lezen uit het boek Openbaring. En dan lezen we hoofdstuk 21. En dan vers 1 tot en met 8. Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En daarna gaan we nog een lied zingen. Openbaring 21 vers 1 tot 8. Waar Johannes spreekt al dus. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover het woord van de Heer. We zingen met elkaar lied 231 vers 1, 2 en 4. 231 vers 1, 2 en 4. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Ik heb thuis in de woonkamer een mooie schilderij hangen. Ik heb het maar niet meegenomen, want het is nogal oud. Het is uit 1910, een stadsgezicht op de stad Dordrecht. De stad waar ik opgegroeid ben. En dat schilderij, dat is gemaakt door Piet Wagemans, iemand die heel veel stadsgezichten gemaakt heeft. En dat schilderij is altijd van mijn oma geweest. En het hing vroeger bij hun in de woonkamer. En dat schilderij, dat heb ik geërfd. Mijn opa en oma leven al lang niet meer. dat schilderij, dat heeft altijd bij mijn opa en oma in de woonkamer gehangen. En het is zo'n prachtig gezicht van de Dom van Dordrecht, de prachtige kerk. Maar het is best wel bijzonder. Want ik ben opgegroeid in Dordrecht. Zijn er nog meer Dordtenaren trouwens in ons midden? Die de stad een beetje kennen? Nee, kijk. Nou, de Crispijnseweg, ja, die ken ik zeker. Daar heb ik vlakbij gewoond. Maar in ieder geval, als je naar het schilderij kijkt, en ik kon het niet meenemen, dat zou heel kwetsbaar zijn in de auto. Maar dan zie je de grote kerk van Dordrecht. En daaromheen wat bomen en allerlei andere dingen. Maar het interessante is, als je naar dat schilderij kijkt en je kent de stad een beetje, dan kom je erachter dat de schilderij eigenlijk helemaal niet zo echt is. Het is nooit geweest als op het schilderij. Waarschijnlijk heeft de kunstenaar aan de overkant van het water gezeten, in Papendrecht dus, want er liggen allemaal rivieren daar. En die heeft zitten kijken naar de skyline van Dordrecht. En die ziet die kerk. En die is waarschijnlijk naar huis gegaan. En die heeft daarna uit het hoofd een stadsgezicht op Dordrecht gemaakt. Maar het klopt voor geen meter. Want er staan bomen waar nooit bomen hebben gestaan. Er staan huizen al sinds 1200, 1100. De toren die is een beetje uit verhouding. Je ziet dat het Dordrecht is, maar het is ook niet. En tegelijkertijd, toen ik dat schilderij kreeg, was het ook wel bijzonder. Want ik kreeg dat schilderij en ik heb het een aantal jaar geleden ontvangen. Want bij ons gaan bepaalde dingen van de familie van vader op zoon. En ik ben de oudste stamhouder in de familie. En mijn zoon, de oudste, is dat de volgende. En die krijgt dan alle spullen van het geslacht van der Hoek. Dat zijn schilderijen en allerlei andere oude dingetjes van vroeger. Die je dan meekrijgt om te bewaren namens van der Hoek. En toen ik dat schilderij kreeg, toen was dat schilderij eigenlijk best wel beschadigd. Er zat een scheur in. Hoe, weet ik niet precies. Maar er zat ook allemaal zwarte, een hele zwarte gloed overheen. Nou weet ik wel hoe dat kwam. Want vroeger bij mijn oma en oma thuis, op iedere zondagmiddag, dan moesten wij als kleinkinderen komen. En dan stond de kamer helemaal blauw van de rook. En niet omdat oma de hamburgers liet aanbakken, maar omdat er flink gerookt werd. Dat was toen, in de jaren 80. Iedereen deed dat met die mooie groene vaasjes op tafel. En wij van de kinderen werden aan de ene kant geplaatst en we konden het eind van de kamer niet meer zien. Maar dat betekende ook dat iedere dag het helemaal vol hing met rook. En uiteindelijk met vliegen die erop al tientallen jaren. En uiteindelijk wilde ik uiteindelijk dat schilderij weer eens laten restaureren. Ik had het natuurlijk zelf kunnen bewerken door met een grote poetsdoek eroverheen te gaan. Want dat leek mijn vrouw niet zo verstandig. En natuurlijk had je ook voor kunnen kiezen van, ach, doe toch weg dat oude schilderij. Koop er wat moois en moderns voor. Of ik had zelf de kwast kunnen pakken en dat schilderij weer vol kunnen kwasten. Maar wat ik wilde doen, is recht doen aan het originele plaatje. Maar wat ik graag wilde, is eigenlijk weer terugbrengen zoals de kunstenaar het ooit bedoeld had. Schoon van alle viezigheid op dat schilderij. En ik wilde die grote scheur die rechts onderin zat, weer keurig laten restaureren. En toen we in Arnhem kwamen wonen, heb ik dat schilderij weggebracht. En nu hangt het weer bij ons in de eetkamer. En het is weer mooi. En waar de eerste skyline van Dordrecht groen was, is die nu weer blauw. Zo ernstig was het toegepast. Als ik een beamer had gehad, ik heb het vanmorgen mijn eigen kerk laten zien, dan kon ik er een plaatje van laten zien. En waarom vertel ik dit? Omdat ik met u wil nadenken over het plaatje wat wij heel vaak ook over de hemel hebben. Een plaatje zoals wij denken dat het zou moeten zijn op een afstandje. En wij maken dan onze eigen hemel. Maar wat we juist hier zien is zo mooi. Juist in Openbaring 21 krijgen wij een blik op datgene waar we vaak zo'n hoop vragen over hebben. Hoe ziet die hemel dan eruit? Wat gaan we daar dan de hele dag doen? Hoe moet ik me dat nou letterlijk voorstellen? En wij zitten zo in elkaar dat we heel graag antwoorden willen hebben. En als ik u allemaal op bezoek zou komen en ik zou u persoonlijk gaan vragen wat uw beeld is, dan denk ik dat we allemaal verschillende percepties hebben over wat die hemel nou moet zijn. Dan zou je kunnen zeggen, we hebben eigenlijk allemaal onze projectie. Voor de een is de hemel een soort geestelijk pretpark. Waar allemaal mooie dingen zijn. We de hele dag leuke dingen doen. Eigenlijk de dingen die je eigenlijk normaal niet zou kunnen doen. Een soort geestelijke Efteling. Met alles erop eraan. Eén groot sprookjesparadijs. En weer voor een ander is de hemel een soort all-you-can-eat restaurant. Waar echt werkelijk alles mogelijk is. Waar je onbeperkt je gang kunt gaan. Want dat is het. Weer voor een ander, die ziet als een soort vakantieoord. Waar je lekker op je lichtstoeltje aan het strand kunt zitten. Alleen heb je dan een probleem, want er staat en de zee was er niet meer. En zo heeft iedereen een beeld van de hemel. Voor sommige jongeren hebben een schrikbeeld van de hemel. Alsof het een eeuwigdurende kerkdienst zou zijn die maar niet stopt. Waar er achter elkaar alleen maar duizenden jaren gepreekt wordt. Zonder einde. Allemaal projectieplaatjes. Allemaal gebaseerd op onze ervaringen, op ons leven, op wat wij met elkaar bedacht hebben over die hemel. Maar het mooie is, wat we zien in het boek Openbaring, is dat God niet een nieuw plaatje maakt. Maar dat hij net als dat oude schilderij de boel weer terugbrengt. Terugbrengen zoals het ooit bedoeld was. En er is maar één plek waar dat staat. En dat is in Genesis 1 en 2. In Genesis 1 en 2 en in Openbaring 21, die zijn eigenlijk naast elkaar te zetten. God is niet iemand die met een dikke kwast een nieuw plaatje gaat maken. Want ooit in Genesis zei hij over de schepping, en zie, het was goed. En aan het eind zelfs zegt hij, zie, het was zeer goed. Eigenlijk zouden we kunnen zien wat in Openbaring gebeurt, is alles terugbrengen zoals het ooit was. En hoe was het dan bij Adam en Eva? Er was licht, er was water en dieren en groen en zon, maan en sterren en al die dingen. En er was een mens en het mooiste was, die mens wandelde met God. Adam en Eva konden God iedere dag tegenkomen in het paradijs. Er was geen afscheiding. God wandelde met de mens in de tuin. Dat is waarvan God ooit zei, en zie, het is zeer goed. Maar ons projectieplaatje van de hemel, dat is het grote probleem. Want weet je, hoe wij naar de hemel kijken, is vaak het probleem waarom de hemel tot een hel kan worden. Het is de oorzaak van de vernieling van de schepping en van de mensheid. Onze manier van scheppingsbeheer, onze wensen, onze projecties, zodat ik een heerlijk, uitgebreid leven. Het is de postmoderne mens die zichtbaar wordt. Onze hemel blijkt helemaal geen hemel te zijn. Onze hemel is een hemel waarin wij tot ons recht komen. Waar wij het meeste krijgen, waar ik kan grijpen wat ik grijpen kan en waar ik kan doen waar ik zin in heb. Weet je hoe dat in het boek Openbaring heet? Babel. Babel is die beschrijving. Babel is de plek waar de recht van de sterkste geldt, waar hij het meeste macht heeft, uiteindelijk op de troon zit en hij daarin vast zit en zegt, mij overkomt niks en ik creëer mijn eigen hemel, mijn eigen stukje. Ons projectieplaatje van de hemel is de oorzaak waarom een grote schoonmaak, een grote restauratie nodig is. Onze manier van de schepping beheren, onze manier van samenleven, hoe wij denken over vrede. En daarom ontvangen we van God een boodschap van herstel. Want God is hier aan het woord. En God laat zijn woord hier klinken door Johannes heen. Johannes die de opdracht krijgt om aan de gemeente juist die projectie van hoop te laten zien. En wat krijgt hij te zien? Hij krijgt te zien dat datgene wat de mens kapot gemaakt heeft, weer hersteld wordt. Hij krijgt te zien dat datgene wat de mens zelf niet meer in orde krijgt om heel te maken, dat God het doet. Want wij kennen het origineel niet meer. Wij kunnen net als dat ene schilderij op een afstandje staan en nog iets bedenken wat het zou moeten zijn. Maar God is hier de auteur. Hij is de kunstenaar met een hoofdletter. Die de wereld gemaakt heeft. En niet zegt, nou, we gooien alles maar weg en dit was het en we gaan iets nieuws doen. God blijft bij zijn woord. En ik vind het zo mooi. Het is zijn eer te na. Want als een kunstenaar een schilderij heeft gemaakt. En hij staat naar dat schilderij te kijken. En hij zegt, zie. Zeer goed. Welke kunstenaar zal dan dat doek van de ezel afhalen, het opfrommelen en verscheuren en weer weggooien? Geen kunstenaar. Nee, als je kunstwerk kapot is en beschadigd door scheuren, door viezigheid en door zwarte strepen van de zonde, dan ga je het opknappen. Dan ga je het restaureren. En juist dat stukje is wat we God zien doen. Een schoonmaak. Zoals in 2 Petrus 3 beschreven wordt. Een schoonmaak van de elementen die brandenden zullen vergaan. En de brandende vergaan is zoals men goud loutert in het vuur. Zodat het terug mag keren. En juist de koppeling met Genesis 1 en 2 en Openbaring 21 is niet te missen. Daar. Waar ooit de mens wandelde met God. De plek zonder dood, zonder tranen, zonder jammerklacht en rouw. Die plek, dat is wat God voor ogen heeft. Dat is waar de mens naar mag verlangen. Maar is dat ook ons verlangen? Is het hoe wij straks bij God willen zijn? Draait het ons echt om de aanwezigheid van God of draait het om de aanwezigheid van onszelf. Want wat maakt nou de hemel tot de hemel? Omdat God herstelt wat hij gemaakt heeft, wordt ook het allermooiste hersteld. En het allermooiste wat hersteld wordt, is dat God weer woont tussen de mensen en dat wij zijn volk zullen zijn. Dat is het grote plaatje van God. Niet dat wij verheerlijkt worden, maar dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt en daarmee tot eer van God de Vader. Dat is de finale van het boek Openbaring. Dat is waar heel de schepping naar verlangt. Dat wij weer kunnen wandelen met Hem. En dat de vloek van Adam en Eva, verbroken aan het kruis, daadwerkelijk bevestigd wordt. Niet opgeruimd, maar gerestaureerd, opgepoetst. De hemel is de hemel, omdat God daar is. Hij is daar. En waar God is, daar is het hemels. En ik wil eigenlijk 4 dingen laten zien in deze verkondiging. Wat Openbaring 21 ons meegeeft. Laten we eerlijk zijn. Wij willen natuurlijk heel graag weten hoe het precies zit. Wij willen natuurlijk precies weten wat we daar dan gaan doen. En in het pastoraat kom ik ook belangrijke vragen tegen als, maar herken ik dan ook overleden mensen? Ben ik daar nou nog getrouwd of niet en hoe zit dat? Allemaal vragen, ik kom er straks nog even op terug. Allemaal die wij dingen willen weten. Maar ik stel je 1 vraag. Als er staat geen rouw, geen pijn, geen moeite en jammerklacht. Zouden we ons dan zorgen moeten maken? En waarom geeft de Bijbel nou geen antwoord op al die dingen? Zoals we vaak hebben bij bepaalde antwoorden. Vraagstukken die we hebben. Waarom, Heere, had u nou niet Openbaring 23 nog even kunnen toevoegen? Gewoon een extra hoofdstukje voor ons. Waar u nu gewoon even antwoord geeft op die prangende vragen die wij hebben. Over dat nieuwe lichaam. Over die herkenning. Over wie daar zullen zijn. Over, ga zo maar door. Maar God doet het niet. Hij doet met meer dingen niet. Ik zou heel wat hoofdstukjes erbij willen geschreven zien hoor. Met heel veel antwoorden, wat zoveel discussies in al die kerkgemeenten kan schelen. Maar waarom doet God het niet? Omdat het allerbelangrijkste hij wel zegt. Kijk, wij kunnen heel veel antwoorden willen hebben. Dat heeft te maken met dat ik controle wil hebben. Ik wil namelijk heel graag controle, even negatief gezet, over mijn hemel. Daarom het thema van deze prediking, mijn hemeltje. Want wij willen onze hemel waar het gaat zoals ik wil dat het gaat. Maar wat is het allerbelangrijkste wat boek Openbaring al tegen de mensen in de strijd, in de verdrukking en tegen het Joodse volk al zegt? En uiteindelijk de grote finale punt wordt, het is zijn naam. Ik ben. En wat in vers 5 staat, is misschien wel het allermooiste evangeliewoord van het eind van het boek Openbaring. En daar staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. Prijs de Heer. Prijs de Heer dat hij staat, ik maak alle dingen nieuw. Want als de Heer dat ook nog in de handen van mensen moet leggen, wordt de hemel een hel, zoals onze aarde vandaag ook eraan uit kan zien als de hel. Omdat mensen mee aan de slag, maar het heerlijke, ik maak alle dingen nieuw. En waarom worden de dingen nieuw? Omdat hij daar is. Zijn aanwezigheid, zijn. En God zelf zal bij hen zijn, het is zijn naam, Yahweh, ik ben er. Dat is de hoop. En eigenlijk zegt God ons met die woorden waar we graag meer informatie over zouden willen hebben. Maar hij zegt tegen jou en mij, is het genoeg dat ik er ben? En denk je als ik er ben dat je nog rouw en tranen zult hebben? Denk je dat het niet goed zal zijn als ik er ben? Ik ben er. En broeders en zusters, als dat het heerlijk vooruitzicht is, dat hij er is. Wat moet je nog meer? En je moet dan denken aan dat opwekkingslied. Waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. En de Heer Jezus heeft het ons laten zien. Hè? Want dit is niet alleen een woord uit Openbaring. De Heer Jezus heeft het al getoond. Toen hij het huis binnenstapte bij Jairus. En alles doods leek en alles verloren leek. Hij was daar. En de dood vluchtte weg. Toen bezeten mensen, jarenlang in strijd en vervuld met demonie, toen die bij Jezus kwamen, zelfs voordat ze met hem spraken, riepen de demonen, Zoon van David, ga weg. Waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. Waar hij verschijnt in deze wereld. Zijn aanwezigheid. Al in ons bestaan. 2000 jaar geleden. En alle machten en krachten vlieden voor hem. Wat zal het zijn? Als Satan en de valse drie-eenheid en de dodenrijk en alles en de hoer van Babel in de put zit van het eeuwige verderf. Dan blijft er maar één ding over. Dat is bijna onvoorstelbaar. Maar zijn volledige aanwezigheid is de volledige heerlijkheid van God. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Daar spreekt uiteindelijk Openbaring 21 over. En het eerste vers wat we te zien krijgen, dat is vier punten waarvan we wel mogen weten, dit is er. En het eerste is dus een nieuwe schepping. Vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Dit is een schoongemaakte schepping. Zoals dat schilderij wat onder de smuks had, schoongemaakt wordt. God zal straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Johannes mag het al zien. Want die eerste aarde en die eerste hemel waren voorbij gegaan. En de hemel is het lucht, is alles wat boven ons is. Maar ook de woonplaats van God, die waren niet meer nodig. Want straks is die hemel daar niet meer nodig. Want God zal met zijn heiligen weer terugkomen naar de aarde. En zullen wij eeuwig regeren met hem. Dat is de hoop van de gemeente. Dat is de nieuwe schepping. Want de schepping, Romeinen 8, is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat de schepping zelf ook bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De nieuwe schepping is de plek waar we zullen zijn. En ik geloof dat die heel letterlijk is, wat hier staat. Een aarde zoals die bedoeld is. Broeders en zusters, als wij nu naar buiten gaan, hè, in dit jaargetijde, op een dag als vandaag, en je ziet de bloemen, en je ziet de bomen, waarvan Gods woord is, zegt, zie de heerlijkheid van God en wat je nu al ziet. Moet je je voorstellen, een aarde dan zonder moeite, pijn, zonde en al die dingen, hoe mooi zal het zijn? Als de Psalm 8 en 19 al zeggen, hè, dat we aan de natuur de heerlijkheid van God kunnen zien, dan zal hij dat niet weggooien, maar in volledige glorie herstellen. Wij zullen leven op die hele aarde. En uiteindelijk komt er op die aarde iets bijzonders. Dus een nieuwe aarde, dat is gewoon een ronde bol zoals die nu hebben. En een hemel die vrij is van alle stikstof ellende wat we maar kunnen bedenken. Ja, er komt ooit een oplossing, broeders en zusters. En dan verschijnt er in vers 2 iets bijzonders. Want de aarde is niet woest en ledig, maar God spreekt en het is. En dat zal aan het eind ook zijn. Maar dan komt vers 2, mijn tweede punt. Er komt opeens een stad. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dit is misschien wel de moeilijkste uit het stukje. Als je een beetje gaat googlen naar plaatjes, dan krijg je dezelfde afbeeldingen dat je met een schilderij hebt. We hebben er ooit over nagedacht, we proberen een beeld te maken. Maar wat is nou dat nieuwe Jeruzalem? Als we het hebben over projecties, dan denken sommige mensen dat we met z'n allen gaan wonen in een stad die helemaal van goud is, een zilveren straat en al die dingen erop en eraan. Ik hou helemaal niet van goud en zilver. Ik vind het afschuwelijk. Kitserig. Ik woon nu in Oldebroek. Ik ben een stadse jongen, Dordrecht opgegroeid, Randstad. Ik geniet zo van dat buitenleven. De koeien die achter ons huis staan en de paardjes en allemaal mooie dingen. Worden er straks weer 3 hoog achter in een stad gefrommeld? Is dat wat hier staat? Nee, integendeel. We moeten zien wat hij hier bedoelt. En als we verder lezen, dan zien we ook wat er met die heilige stad bedoeld wordt. Want hebben we dan opeens een stenen stad die heilig is vanwege de stenen? Nee, natuurlijk niet. Zoals een kerk ook niet heilig is vanwege de stenen, maar heilig is vanwege haar bewoners. Dit is dan een kerkgebouw. Maar stel dat vanavond hier, en ik hoop het niet voor deze gemeente, maar brand uit zou breken. Is de kerk dan morgen weg? Nee, er is een gebouw weg. Maar de kerk is er morgen gewoon nog. Want in het Nieuwe Testament woont God in het hart van mensen. En de kerk is daar waar Christus woont, in het hart van mensen. En dan moeten we hier op de parkeerplaats samenkomen. Maar de gemeente van Christus is er. En hier zien we ook dat nieuwe Jeruzalem, dat daalt neer. En er wordt gezegd, hij is gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En die bruid, daar wordt, als je de Bijbel even bijpakt, als we vanaf vers 9 gaan kijken, wordt er zelfs iets meer over gezegd. Want dan staat er in vers 9, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg en liet mij opnieuw, staat daar, de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde vanuit de hemel bij God vandaan. Dat is hetzelfde. Maar wat wordt er verder over gezegd? Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Hier verschijnt de plek van samenkomst, laat ik het maar even zo noemen. De plek waar de ontmoeting tussen mens en God gaat plaatsvinden. Waar was dat in het Oude Testament? Waar was dat vroeger? In de tempel. Maar wat lezen we in de Openbaring? De tempel is er niet meer. Want, zegt vers 22, kijk maar, hetzelfde hoofdstuk. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. De stad heeft de zon en de maan niet meer nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En dan vers 27. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Zoals ook vers 8 zei. Maar wie wel? Alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Hier wordt de gemeente zichtbaar. Een plek van samenkomst, maar dan wel maar een Joods idee. Als er staat in de Bijbel, het staat er heel letterlijk in het Oude Testament, over de grote feesten van Israël, dan zijn dat er drie. Wat is de eerste feest? Pesach. En de tweede? Wekenfeest, Shavuot. En de derde? Loofhuttenfeest, Sukkot. En wat staat er in Gods woord over die drie grote feesten? En ze zullen eeuwigdurend plaatsvinden. Eeuwig is zonder einde. Ik denk, als we het hierover hebben, en wij krijgen de gemeente die een samenkomst heeft, en leert wat het is om iedere dag te loven en te prijzen wat de Heer van ons gedaan heeft, het lam op de troon dat bezongen gaat worden, Pesach. Wat de geest doet in de vrucht van wie de Heer is, Shavuot. En herinneren wat hij voor ons gedaan heeft, Openbaring 4 en 5. Wij zullen eeuwigdurend optrekken naar die plek. Feest vieren. Maar het ontslaat niet dat wij de hele aarde misschien mogen bewonen. Maar net als het volk Israël drie keer per jaar optrekken, waar de psalmen over gaan, dat is psalm 122, kom laten wij optrekken. Op psalm 121, zie op naar de bergen. Waar komt onze hulp vandaan? Ja, de tempel die op de berg lag. Het is een Bijbels beeld wat doortrekt via het Nieuwe Testament naar de toekomst. Als wij als de gelovigen. En welke zijn dat? Allen die ingeschreven staan in het boek des levens. Zegt vers 27. En wie zijn dat? Allen die de Heer Jezus hebben aangenomen. Jood en Griek. De gemeente met een hoofdletter. Dat is een nieuwe stad. En het gaat niet om de stad, maar het gaat over de plek van samenkomst, waar niet meer geofferd hoeft te worden, waar niet meer allemaal dingen aangedragen worden, maar waar iedereen mag drinken uit de bron van het levende water, waar het lam zelf in het middelpunt staat en hij het licht is, hij het middelpunt. En dat willen we daar graag zijn. En wat zullen we de psalmen daar weer zingen? Kom, laat ons gaan, laat ons optrekken daar. Daar waar de stoelen van het recht staan, zong David al. En ik denk dat we het straks allemaal weer gaan zingen. Maar zonder moeite, zonder pijn, zonder dat verdriet. We krijgen een sierlijke bruid te zien. Een nieuwe schepping. Maar het is ook duidelijk wie daar niet horen te zijn. In ons gedeelte is dat vers 8. Wat betreft de lafhartige, de ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars. Het zijn allemaal dingen die linken aan de Torah. Waar God bij de Sinaï al gegeven heeft, dit hoort niet bij mij. Hun deel is in de pool die van vuur en zwavel brandt. De hel. En de hel is een veroordelingsplek. De hel is nog niet open. Dat gebeurt als de Heere gaat oordelen. Dan, het eerste wie erin gaan, is de valse drie-eenheid en het dodenrijk. En daarna zal iedereen die niet in het boek des levens zijn, daar hun plek vinden. Maar wat maakt de hel tot de hel en de hemel tot de hemel? Als ik het aan jongeren uitleg, dan zeg ik het vrij simpel. De hemel is de hemel omdat God er is. Zijn aanwezigheid maakt het hemels. Zelfs vandaag al proefbaar in de gemeente en in je eigen hart. Maar de hel maakt het tot de hel, omdat God daar juist niet is. Ja, hoor ik sommige mensen roepen, ja, weet je, ik geloof dat ik wel naar de hemel ga. Ook al ken ik God niet, want er zijn heel veel ongeloven die zeggen, ja, maar ik ga wel naar de hemel. Dan zeg ik, op welke aannemer heb je ingehuurd? Wie heeft dat geregeld? Je gelooft niet in God, maar geef mij één mens die hemel kan creëren. Geef mij één mens die eeuwig leven kan geven. Geef mij één dokter die dat voor elkaar kan krijgen. Mensen willen soms wel een hemel, maar dan zonder God. Maar dat is wat wij hier op aarde al hebben. De hemel die wij denken te creëren als mensheid. Ja, zeggen sommige mensen. Maar ja, nou dan ga ik naar de hel. Een leven zonder God. Ach, maakt uit. Ik leef vandaag ook zonder God. Maar dan vergissen ze zich. Want dat is de leugen van de Satan. De Satan leert mensen, joh, maar als je zonder God leeft, strak, dan ga je leven gewoon door. En dan maken we dat van, een beetje met Boeddha of zo, en dan met andere leuke goden. Dan maken we er wat van, en dan creëren we onze eigen nirvana. Maar mensen vergeten één ding. Eén heel belangrijk ding, wat de hel echt tot de hel maakt. Het is namelijk de complete afwezigheid van God. In Gods woord staat er, kijk, vandaag regent het over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Staat er in Gods woord. Vandaag mogen alle heidenen, hoe vaak ze ook vloeken, hoe ze de Heer ook afvallig zijn. Maar ze leven nog onder de tijdelijke genade dat ze mogen plukken van de opbrengst van Gods schepping. Dat ze mogen ademen van de lucht die de Heer gemaakt heeft. Maar weet je wat zo erg is? Ze hebben niet door dat als de hel maakt, is de complete afwezigheid. Even terug naar Genesis. En hij sprak en het was. Wat was er? Licht. Als God er niet is, is er geen licht. Dus daarom ook duisternis. Jezus noemt het ook, de eeuwige duisternis. God is ook liefde. Er is ook geen liefde. God heeft ook alle dingen gemaakt. Zon, maan en sterren om ons weg te wijzen. Alles wat God is en waarvan hij gezegd dat zou zijn en het was, is daar niet. Daarom een vreselijke plek. Ja, maar Jezus is toch liefde. Weet je wie het meest gesproken heeft over de hel? Jezus. In zijn woord. Openbaring laat ons zien. Bij Jezus moet je juist zijn. Want er is maar één manier. En ook vanavond zal ik het weer zeggen. Willen wij horen bij de reine, stralende bruid. Het volk van Christus. Wiens namen staan opgeschreven. Er is maar één manier hoe jouw naam opgeschreven wordt. En dat is met het bloed van de Heer Jezus zelf. Niet door werken. Niet door goed gedrag. Niet door tranen of geween. Maar door de belijdenis Jezus Christus is Heer. Hij is voor mijn zonden gestorven en opgestaan. De engel des doods zal voorbij trekken aan onze woning. Als wij onze deurpost als het ware insmeren met het bloed van het lam. Laat dat duidelijk zijn. Waarom? Want mijn derde punt. Het eerste punt was een nieuwe schepping. Het tweede punt was een nieuwe stad met een nieuwe mens. Maar het derde punt is een nieuwe relatie. God wil niet dat mensen naar de hel gaan. Maar God kan het niet toestaan dat de hemel opnieuw tot een hel wordt. En wat maakt de hemel tot een hel als er zonde, als er ongerechtigheid is? Want Want bij het paradijs na de zondeval met Adam en Eva gebeurde datgene wat later nog een keer beschreven wordt. Want als ze gezondigd hebben, kan God niet meer met hen zijn. Want God is compleet heilig, liefde en volmaakt. En God verdraagt geen spoor van duisternis. Daarom werden er twee engelen geplaatst aan het eind. Bij dat paradijs. De mens had geen toegang meer tot een heilig God. En hoe komt een zondig mens weer bij een heilig God? Leid mij naar het kruis van Jezus. Hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar hem. En toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. Niet van beneden naar boven. Het was geen menswerk. Maar van boven naar beneden. Het was Gods werk. En bij hem is geen spoor van duisternis. Daarom zien we ook in vers 3 staan. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. In de oude vertaling staat hier mooi dat het woord tabernakelen, hij zal weer onder ons tabernakelen. Dat geeft ook iets aan, de woonplek van God. De tent van God is weer bij de mensen. En wanneer kan God bij mensen wonen? Wanneer de aarde schoon is. Wanneer de mens gereinigd is. En er geen spoor van duisternis meer is tussen God en mens. En op die plek waar wij net als Adam en Eva weer kunnen gaan wandelen met hem. God wil niets liever dan dat. Maar hij heeft er zelf voor gezorgd. En zal er weer voor zorgen. Want als hij spreekt, zal het zijn. Niet alleen toen, maar ook in die toekomst. Een nieuwe relatie die we mogen hebben. Tabernakelen. Wij zullen zijn volk zijn. En het vierde punt, in vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hier zien we de kenmerken van een opstandingslichaam. Een nieuw lichaam van de Heere. In de hemel krijgen we een lichaam wat niet meer ontvankelijk is voor de dood. Waar je niet meer met moeite door het leven gaat omdat het lichaam niet meer wil. Of omdat je geest het niet meer kan bijhouden. Omdat er verval is, de sterfelijkheid van de mens. Die zal er niet meer zijn en wordt hier samengevat als geen dood, geen rouw, geen jammerklacht en moeite. En de tranen zullen weg zijn. Een verheerlijkt lichaam. En weet je, dan komen we toch nog even die vraag terug die ik straks ook stelde. Zal ik mijn geliefde weer zien? Zal ik mensen herkennen in de hemel? Want ik hou vandaag zoveel van mijn man of vrouw of van mijn moeder of oma. Hoe zal het straks zijn? En deze tekst is voor mij altijd heel leidend. Broeders en zusters, al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, zal tot een eeuwigheid zijn waarde bestaan. Als God er is. En dat is het grote kenmerk van de hemel. De heerlijkheid van God, de Shechina is daar. Dan zal er toch geen jammerklacht zijn. Geen rouw. En wie was de eerste met een opstandingslichaam? Jezus. Wanneer is het eerste moment dat we dat ten volle zien? Dat is wat we vorige week gedacht hebben bij de opstanding. Jezus die kwam die kamer binnen. De discipelen zaten daar bij elkaar. De vrouwen waren al binnengekomen. Die hadden ze maar betiteld als kletspraat. De Heer was opgestaan. En op een gegeven moment verschijnt de Heer Jezus in de midden met een opstandingslichaam. Herkende Jezus zijn leerlingen? Ja, natuurlijk. En hij zei, vrede, zei u. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En wat gaf het hun? Diepe blijdschap. De Heer is er. En dat opstandingslichaam wordt zichtbaar in hoe Jezus opstond. Want dat is wat we krijgen. Ik wil er even bij pakken Filippenzen 3, want daar staat iets moois over in. In Filippenzen 3 vers 20. Dat is voor mij ook een belangrijke tekst. Als een antwoord op die grote vragen. Filippenzen 3 vers 20 en 21. Dan schrijft Paulus, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En wat gaat hij doen als hij komt? Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Tot wat? Een gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. We worden niet een halve alien. We worden niet een van een zwevend iets. Wat het boeddhisme allemaal leert. Nee, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Hoe hebben de Heer Jezus gezien in het evangelie? Als iemand die er was. Die aan te raken was. Die wist wie de discipelen waren. Die langs het strand liep in Johannes 21 en zei, het is de Heere. Broeders en zusters, troost u. Er is geen verdriet in de hemel. Er is blijdschap. En ik geloof ook herkenning. Want we worden opgewekt conform zijn verheerlijk lichaam. En hij kent de zijne. Hij weet. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. De Heer Jezus is het die roept. De Heer Jezus is het die aan ons verschijnt. Er zal geen rouw zijn, geen pijn, geen moeite. Ik ga bijna afsluiten. Tot aan die dag en nu het verlangen. Even terug naar het begin. Ik toon je als het ware even het idee van dat schilderij. Openbaring laat ons zien. Wij hebben geen kunstenaar die het mooie wat hij gemaakt heeft weggooit. Maar iemand die restaureert. Die schoonmaakt naar 2 Petrus 3. En die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde klaarzet. Zijn gemeente met een hoofdletter daarop plaatst. En die plek van samenkomst is een plek op de gebouwd op Israël, 12 stammen. En de 12 poorten van de 12 apostelen. En die poorten zijn niet dicht. Wij worden niet hokkerig opgesloten. Maar er zal ingang en uitgang zijn. Om op te trekken. Om aanbidding te hebben met onze hemelse Vader. En hij is weer te vinden. Hij is weer te zien. Wij mogen hem optrekken, want het lam is het licht. Die wereld. Verlang je ernaar? Verlang je ernaar om die heerlijkheid te zien? En broeders en zusters, het is een bemoediging als de aarde tot een hel lijkt te worden. Het is een troost en een heerlijk vooruitzicht als de grootte der aarde zeggen mij overkomt niks. En het gedrag van de hoer van Babylon vertonen, die alles wegtrapt en wegschopt, terwijl God ze een plek geeft dicht bij de troon. Het is een vooruitzicht voor de gemeente die zegt, ik verlang om bij Jezus te zijn. Maar ik wil er één ding over zeggen. Het is ook een heel eerlijk verhaal als u zegt, maar Heere, wacht nog even op mijn kinderen. Tot ook zij Jezus kennen. Dat is ook menselijk. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Want dat is niet alleen jouw verlangen, maar ook het verlangen van onze Heer. En daarom riepen er een heel wat mensen in het Nieuwe Testament, nou, waar blijft de Heere? Hij is traag. Hij vertraagt de hele boel. Nee, de Heer is geduldig en zeer genadig. En tegelijkertijd hebben we een opdracht, ook vandaag, om die heerlijke toekomst niet te verzwijgen. Want het geeft ons hoop en kracht in de gemeente. Het geeft blijmoedigheid om te volharden. Want als we kijken wat er staat, zegt hij in vers 6 en 5, al 5, ik maak alle dingen nieuw. Maar hij zegt ook, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Johannes moet het dan al die gemeenten, en Efeze en Pergamum en Laodicea. Ik heb u vorig jaar, 2 jaar geleden, al die gemeentes doorgeprikt. Die gemeente die zo in die strijd zitten. Die iedere dag het klappen van de vervolging kennen. Maar wat zij te zien krijgen, krijgen wij ook te zien. En in vers 6 zegt, het is geschied. En Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En dan die bekende boodschap uit Openbaring. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem en voor haar een God zijn. En hij zei voor mij een zoon, lees een dochter. Wie overwint zal beërven. En daar ligt ons verlangen. En overwinnen doen we niet uit onszelf. Maar door het hem die overwinnaar is. En die de kracht van de overwinning met Pasen duidelijk heeft gemaakt. Door op te staan uit de dood. Hij gaat ons voor. Hij is nu daar om ons een hemelse woning klaar te maken. En tot die tijd zegt hij, wacht op mij. Wees die reine, stralende bruid. Die zich niet inlaat met datgene wat verfoeilijk is. Maar die rein en stralend wacht. Totdat de Vader zegt, en nu is het tijd om te gaan. En hij zijn zoon zendt om de gemeente op te halen. Het is waarheid. Het is betrouwbaar. En daarom alle reden om te verblijden. Verblijd u ten alle tijde. Het mag een hoopvol woord zijn, maar ook een ernstig woord. Om een keus te maken, de uitgestrekte hand van de Heer Jezus te grijpen, als je de Heer Jezus nog niet kent. En ik weet dat Satan er alles aan doet in je hoofd, om duidelijk te maken dat het niet mag, dat je niet goed bent, dat het niet oké is, dat je niet genoeg weet van de Bijbel. Weet je wat ik dan altijd zeg? Amen. Je hebt groot gelijk. Groot is mijn zonde. Maar nog groter is zijn genade. Amen. Wij mogen antwoorden met een prachtig lied uit de bundel van Johannes de Heer. 981. En we zingen alle vijf de versen. 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? 981. Laten we de Heer ook danken. Hemelse Vader, wat heeft u ons vanmiddag en vanavond weer doen bepalen bij het heerlijk vergezicht. Wat u ons geeft. Een vergezicht wat eens werkelijkheid zal worden, want u bent waarachtig en betrouwbaar. Een vergezicht, Heer, wat soms zo ver weg lijkt, omdat als wij om ons heen kijken, Heer, we zo weinig sporen nog herkennen van wat ooit was. Maar uw woord leert ons. Satan gaat rond als een briesende leeuw om te verslinden wat hij verslinden kan. En Heere, dank u voor wat u voor ons gedaan heeft. Uw opstanding uit de doden heeft ons de toegang gegeven naar dat eeuwig vaderland. Die plek zonder rouw, moeite, pijn en tranen. Een plek die zo onvoorstelbaar lijkt, Heer, omdat we weten wat het is en hoe het voelt. Als we mensen moeten missen. Heer, als onze aarde zo bloedt uit duizenden wonden. En Heere, help ons onze vreugde hierin te vinden. Dat als we straks bij u zijn, dat alles in allen zal zijn. O Heere, wat een dag zal dat zijn. Als we uw heerlijkheid, uw majesteit in alle glorie mogen aanschouwen. Heere, als u er bent. Als u uw naam, Yahweh, ik zal er zijn. Als die in alle glorie en heerlijkheid zichtbaar wordt. Vader, mag het bemoedigen als we vandaag te maken hebben met rouw, met moeite en tranen. Als we vandaag denken aan allen die we hebben weggebracht en moeten overgeven aan de dood. Maar in geloof mogen we weten, de dood heeft niet het laatste woord. De dood is geen punt, maar een komma. Maar Heere, we bidden ook met ernst voor allen die de Heer Jezus nog niet kennen. Heer, die uw naam vervloeken. Heer, die in onder leiding van de duisternis een denkbeeldige hemel denken te maken, waar u niet bent. Maar Heer, we weten, die hemel zal tot een hel worden. Want u bent daar niet. Heer, we bidden voor kinderen, voor broers, zussen, ouders, vrienden, Heer, die u niet kennen. Heer, dan doet het ons pijn als we hen zouden moeten missen. Maar we weten dat onze pijn ook uw pijn is. Want u heeft ons niet gemaakt, Heer, tot verdoemenis. Maar u heeft ons geroepen tot uw kostbaar licht. Want zo lief had God de wereld, dat hij zond zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En u zegt erachteraan, Heer, u bent niet gekomen om te oordelen, maar om te redden wat verloren is. O Heer, doe zo uw werk. Ga rond, Heer, tot het getal der volheid rond is. Maar Heer, we weten ook, Heer, dat de tekenen des tijds ons aangeven dat we in de laatste dagen leven. Heer, we zien de koningen en de groten der aarde zich verzamelen rondom uw heilig volk. Heer, het moet ons aansporen, Heer, tot haastig eten. Heer, gedenk uw kerk. Gedenk de prediking die plaatsvindt in vele kerken. Heer, mag ook deze woorden, mogen die ingang vinden. Mag ook profetisch woord klinken. Op zoveel plekken, want het is nodig. We leven in profetische tijden. Heer, en we merken ook dat er mensen gaan zoeken. Dat er jongeren zijn, Heer, die op zoek zijn naar waarheid. Naar liefde. Heer, en dan hebben wij het antwoord. Want wij hebben gezien de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade. Vol van liefde en waarheid. Heer, help ons zo te getuigen in de wereld. Als we straks weer van hier gaan, de nieuwe week begint. Heere, doe ons gaan in uw heerlijkheid. Met een zalige belofte van zekerheid in ons hart. Heere, en doe ons Christus verkondigen. Door woord en door daad. Opdat ook vandaag uw heerlijke naam verkondigd wordt. Geprezen wordt en gevolgd gaat worden. Zegenen ieder van ons zo. Hart voor hart, hoofd voor hoofd. In de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, wilt u straks denken aan de collecte die bij de uitgang gaat plaatsvinden? Na slotlied en zegen willen we nog even iets zeggen. Zal Wim nog even naar voren komen, iets te zeggen over een actie ook is rondom wat er rondom Oscar Lauwers is gebeurd. Maar dat is na de zegen. We zingen lied 450, vers 1 voor de zegen en vers 2 na de zegen. 450, daal bij het huiswaarts gaan uw zegen. En dan na de zegen het tweede vers, als u dan nog even plaatsneemt voor een enkele minuut nog een toelichting. En daarna bent u ook welkom om met ons nog een kopje koffie te drinken, na te praten en ook weer huiswaarts te keren. Zullen we gaan staan voor 450, het eerste vers? Zegen van de Heere, de liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus, de opgestane Heer, en de troostkracht en leiding van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, totdat de dag aanbreekt dat Jezus terugkomt. En Hij ons zal thuisbrengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen, Maranatha, de Heer Jezus komt. Amen.